Goedemorgen, broeders en zusters.
Goedemorgen.
Volgend jaar juni, ik zat net te luisteren naar dat lied, volgend jaar juni, dan ben ik 50 jaar christen.
Oh, zo.
Ja. En waarom zat ik aan te denken? Omdat we hiervoor hadden het andere lied van de vreugde van Jezus. En dan komt het naar boven toe en denk ik, wat is dat toch een heerlijkheid, dat dat niet maar theorie is. Dat je dat mag beleven, dat de vreugde van Jezus, de genade van Jezus, je leven zo verandert. Dat is bijna 50 jaar geleden dat ik die keuze maakte, want ik was echt op zoek naar de vragen van het leven. En nou, ik heb dat misschien wel eens meer verteld, maar wat een heerlijkheid is het om een kind van God te zijn, te weten waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat, de rust die het geeft, de dingen die je meemaakt. Een paar weken geleden waren we op een camping en dan kom je weer mensen tegen en dan zijn ze allemaal zoekende en dan komen ze met allerlei vragen en allerlei dingen. En ik denk wat heerlijk dat ik dat antwoord op kan geven. Dus we zijn zeer bevoorrecht. We zijn rijke koningskinderen. Ik hoop dat we dat vasthouden in ons leven. Nou, we gaan een stukje lezen uit het Oude Testament. We gaan naar 1 Koningen. 1 Koningen hoofdstuk 1. En wij lezen dan 1 Koningen 1. Het zijn niet zoveel versen. Vers 32 tot en met vers 35. 1 Koningen 1 vanaf vers 32. Toen zei koning David, roep de priester Zadok voor mij en de profeet Nathan en Benaja, de zoon van Jojada. En ze kwamen bij de koning. En de koning zei tegen hen, neem de dienaren van uw heer met u mee en laat mijn zoon Salomo op het muildier rijden dat van mij is en laat hem naar Gihon afdalen. Daar moet de priester Zadok met de profeet Nathan hem tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet u op de bazuin blazen en zeggen, leve koning Salomo. Daarna moet u achter hem aan de stad binnentrekken en hij moet komen en op mijn troon gaan zitten. Dan zal hij in mijn plaats koning zijn, want hem heb ik ertoe bestemd vorst te zijn over Israël en over Juda. Tot zover deze paar versen uit 1 Koningen hoofdstuk 1. Laten we eens even vragen. Heere God, hoe goed is het om bij u te zijn? U bent er altijd. U zult er altijd zijn. Ik ben die ik ben. We zijn de dienst ermee begonnen. En ik wil u bidden dat we daar van doordrongen blijven in ons leven. Met alles wat op ons afkomt. En zeker ook in een tijd waarin mensen soms teruggeworpen worden op zichzelf en dan negatieve ervaringen hebben en misschien het somber zien. Heere God, ik wil u bidden dat u ons leert om dat te overstijgen. Dat u in toenemende mate ons leert om op uw woord te vertrouwen. Een goede relatie met u te hebben. Vast te houden wat uw woord zegt. Dat we verdedigend de schrift hoog zullen houden. Niet alleen naar onszelf toe, maar bovenal ook naar mensen die buiten staan, die u niet kennen. En met allerlei theorieën rondlopen. Ik wil u daarom ook vragen. Geef toch dat dat goede nieuws van u, dat ons hart iedere keer weer verblijdt. Dat dat goede nieuws uitgedragen mag blijven worden door uw geest in ons leven. Ik wil u bidden voor de broeders en zusters hier, ook in Den Haag. Zegen haar rijkelijk. En dat ze vast zullen houden, dat ze zullen volharden, dat ze hun tanden erin zullen zetten. Dat ze weten dat Jezus Christus de enige is die blijft tot in alle eeuwigheden. Geef ons een goede en een gezegende ochtend met elkaar, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. In de oudheid was er een gebruik dat als er een koning kwam te overlijden, en gebeurde dat, en dan begroeten de mensen elkaar daarna met de woorden, de koning is dood. Lang leven de koning. Nou, dat klinkt een beetje als een tegenstrijdigheid. Als de koning toch dood is, Wat voor nut heeft dat dan om hem een lang leven toe te wensen? Waar het om gaat is natuurlijk, en wat die mensen daarvan uitgesproken hebben, is dat dat koninkrijk van hem zal blijven bestaan. Hoewel deze koning dan gestorven is, zal er weer een volgende koning zijn. En daarom zeggen de mensen die hopen op de continuïteit van een monarchie, de koning is dood, lang leven de koning. Onze tekst deze ochtend. Koning David is al een oude man. Het zal niet lang meer duren en hij zal gaan sterven. En zijn oudste zoon Adonia, die zag zijn kans schoon en hij verlief zich. En hij zei, ik zal koning worden. De profeet Nathan die hoort daarvan. En die gaat er alles aan doen om dat te voorkomen. Want God had immers beloofd dat de zoon van David, Salomo, dat die koning zou worden. En gezamenlijk gaat dan Nathan de profeet met Batsheba, de vrouw van David, gaan zij doorgeven wat er zich op dat moment in zijn koningschap zich daar afspeelt. En dan staat er in 1 Koning 1 vers 31 geschreven, Batsheba knielde met het gezicht ter aarde en boog zich voor de koning neer. En die zei, mijn heer de koning, leven voor eeuwig. Dan kijken naar de omstandigheden, lijkt dat toch een hele vreemde uitspraak. Het lijkt zelfs misplaatst. Maar hier spreekt Batsheba al gericht naar de toekomst. Het is in feite profetisch. Het is vol hoop. Gelovig spreekt het uit dat koningschap van David dat zal blijven bestaan. En direct daarna, als David dat gehoord heeft, dan gaat hij iets ondernemen. Hij komt in actie. Geen moment te verliezen. Adonia, die is van plan om de troon te bemachtigen. Dat heeft hij al aangekondigd. En de oude koning David die geeft nou de opdracht. Roep de priester Zadok, de profeet Nathan en Benaja, de zoon van Jojada. En dat is natuurlijk een slimme en een vrome manoeuvre. Want die mensen dat waren politieke leiders, geestelijke leiders. En aan hen geeft David de opdracht om Salomo tot koning te zalven. En David, als oude, ervaren koning, weet precies wat er gedaan moet worden. Salomo die moet op de rug van een muilezel gezet worden en zal zo Jeruzalem binnenrijden. En daarna zal Salomo gezalfd worden. En dat is een heilig officieel ritueel om een koning te maken. En daarna zal hij dan als koning, nieuwe koning, op de troon plaatsnemen. Nadat David die opdracht gegeven heeft aan die mensen, was het aan de mensen in die dagen om een keuze te maken. Waarom zeg ik dit? Omdat in feite wij ook precies dezelfde keuze in ons leven hebben. Accepteren wij de koning die God gezalfd heeft, die ons aangeboden is? Onderwerpen wij ons aan zijn heerschappij? Of zitten wij anno 2021 nog op de troon? En volgen we liever de regels van andere koninkrijken. 1 Koning hoofdstuk 1, die toont ons dat mensen een keuze maken. En de mensen die Davids autoriteit aanvaarden, die kroonden zonder aarzeling Salomo tot koning. Benaja, de zoon van Jojada, die geeft zelfs een prachtig, vreugdevol antwoord. In vers 37, als David vraagt om hem te helpen bij de kroning van Salomo. Benaja die roept het uit. Amen. Zoals de Heere met mijn Heer de koning is geweest, mogen hij zo zijn met Salomo en zijn troon groter maken. Met heel zijn hart heeft Benaja uitgeroepen. Amen. Op de kroning van Salomo. Benaja was voor de koning en hij was voor de kroning en voor dat koninkrijk. En Benaja was niet de enige die de juiste keuze maakte. Gods woord vermeldt in 1 Koningen 1 in vers 38 en 39. De priester Zadok, de profeet Nathan, de Kreti en de Pleti, dat is de lijfwacht van David. Die lieten Salomo het muildier van de koning rijden en ze begeleidden hem naar Gihon. En daar nam de priester Zadok de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. En onmiddellijk kreeg Salomo alle eer die hij verdiende. Hij was namelijk de rechtmatige erfgenaam van het koninkrijk. En het nieuws van die kroning dat verspreidde zich in de stad Jeruzalem. Vrouwen en mannen die gingen dansen er in de straten. Kinderen die sprongen op van vreugde, opgewonden als ze waren. Het moet geweldig geklonken hebben wat daar zich heeft afgespeeld in die stad. Iedere keer weer dat refrein. Lang leve koning Salomo. Een glorieuze dag in de geschiedenis van het volk Israël. En ook die oude koning David, die ervoer dat als grote en diepe vreugde. Hij was te ziek om uit zijn bed te komen, maar als dan de dienaren naar hem toe komen en hem geluk gaan wensen met de woorden, kijk maar in vers 48, dan zeggen ze daar, uw God maken en mogen de naam van Salomo beter maken dan uw naam en zijn troon groter maken dan uw troon. En wat is dan de reactie van die oude David? Hij boog zich neer op zijn slaapplaats. Zichzelf omgedraaid hebbend in zijn bed, trok hij zijn knieën op in gebedshouding. En dan brengt hij alle lof aan de Heere God. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, die heden iemand geeft, die op mijn troon zit, terwijl mijn ogen het zien. Dus toen de dienaren David toewensen dat Salomo's koningschap, dat koningschap van David zou overtreffen, beledigden zij hun meester niet. David hoefde niet de grootste te zijn. Hij hoefde niet in het hoofd te blijven staan van dat beroemde koninkrijk. Broeders en zusters, bijna alle details van dit kroningsfeest, dat helpt ons dat koningschap van Jezus Christus te begrijpen. Zijn zalving, zijn troonsverheffing, zijn eeuwige heerschappij. Jezus van Nazareth is de rechtmatige erfgenaam van de troon van David. Het evangelie vertelt ons in het geslachtsregister in hoofdstuk 1 vers 6 dat. En later, toen het tijd was dat zijn koningschap geopenbaard zou worden publiekelijk, reed Jezus op de rug van een ezel de koninklijke stad Jeruzalem binnen. En honderden jaren daarvoor had een profeet dat voorzegd. Welke profeet was dat? Nee, Zacharias. Die heeft het voorzegd. Koning Jezus werd ook gezalfd. Het woord Christus betekent letterlijk gezalfd. En Jezus werd niet gezalfd door een profeet of door een priester, maar door de geest van God. En dat gebeurde bij zijn doop in de rivier de Jordaan, toen de Heilige Geest op hem neerdaalde in de gedaante van een duif. En later zegt de Heer Jezus hierover, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Dat toont dus de superioriteit van het koningschap van Jezus. De olie die de profeten in het verleden gebruikten om de koningen van Israël te zalven, dat was een teken van de geest. Het liet zien dat God een mens aangesteld had en toerustte om koning te zijn. Maar Jezus echter was gezalfd met de geest, niet met het teken van de geest. Maar met de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. De goddelijke koning was goddelijk gezalfd voor een goddelijk koningschap. En tenslotte, net als koning Salomo, heeft Jezus plaatsgenomen op de troon. En na zijn hemelvaart zit hij nu aan de rechterhand van de Vader op de troon. En hij regeert over het gehele universum. Maar daarvoor gebeurt iets heel opmerkelijks. wat nog nooit andere koningen hebben meegemaakt in hun leven. Gods woord zegt dat hij in zijn lijden een kroon van doornen droeg, die door zijn vijanden op zijn hoofd gedrukt was, toen hij naar het kruis werd geleid. En die doornenkroon die was natuurlijk bedoeld om hem te bespotten in zijn koninklijke aanspraken. Maar in feite verkondigde dat zijn koninklijke waardigheid. En toen Jezus stierf van het kruis, toen konden Satan en de vijanden van God, die konden het uitroepen: de koning is dood! Maar dat was niet het einde. Want na 3 dagen zei de Heer God: lang leve de koning! En Jezus stond op uit het graf. En al snel werd hij op zijn koninklijke troon werd hij neergezet. En daarmee werd de oude belofte die opgetekend staat in Psalm 110, werd vervuld aan het huis van David. God de Vader zei tegen God de Zoon: zit aan mijn rechterhand. Dat staat opgetekend in Psalm 110. Hij verhoogde daarmee zijn zoon bovenmate, gaf hem de autoriteit boven alles en iedereen. Wat een vreugde moet dat geweest zijn dat in de hemel, als Jezus daar binnenkomt, de Zoon van God, die bestijgt daar de troon. Vreugdekreten, trompetgeschal, lofliederen, miljoenen hemelingen, die hebben koning Jezus vol enthousiasme ontvangen. Broeders en zusters, in onze tekst deze ochtend zien we een groot aantal mensen die een keuze maakten voor Salomo, de gezalfde koning van Israël. Maar welke keuze maakte Adonia? En wat kunnen we daarvan leren? Vanaf vers 41 zien we een groot contrast. En de Bijbel die neemt ons daarin mee naar het feest van Adonia, net buiten Jeruzalem. En in zijn zelfverheffing, je kunt dat terugvinden aan het begin van het boek Koningen, 1 Koningen 1 vers 5, daar had Adonia al aangegeven: ik zal koning worden. En om dan nog een bredere aanhang te ontvangen, gaat hij een groot feestmaaltijd gaat hij klaarmaken. Voor al zijn vrienden, al zijn kennissen. Het wordt een groot en het wordt een luidruchtig feest. Uitgebreide maaltijd met allerlei heerlijkheden worden de mensen aangeboden. Plotseling is daar het geluid van buitenaf. En ze worden opgeschrikt. Adonia en zijn genoten die hoorden het bazuingeschal. En ook Joab, de legeraanvoerder, die hoort het geluid van de bazuin. Die zegt: waarom is de stad in rep en roer? En plotseling komt er dan een boodschapper die komt daar naar binnen zetten. Om uit te leggen wat er aan de hand is. En Adonia die verwacht het goede nieuws te ontvangen. Maar het tegendeel blijkt. Adonia, koning David, heeft Salomo tot koning gemaakt. Arme Adonia. Alles leek zo goed te gaan. Hij had het zo prachtig gepland. De mensen waren al begonnen om koning te noemen. Maar het moment van zijn ogenschijnlijke overwinning was 1 trompetstoot al voldoende om zijn zelfzuchtige dromen te vernietigen. Voor Adonia was dat een onheilsbericht. Niet hij, maar Salomo zal koning worden. En toen Adonia's gasten dat hoorden wat zich daar afspeelde, was het ineens ieder voor zich. Nu vreesden zij voor hun leven. Het tij was gekeerd. Vers 49 zegt: alle genodigden beefden die bij Adonia waren en stonden op. Ieder ging zijns weegs. Zich schuldig voelende verlieten ze stilletjes de zaal. Ze slopen uit het gebouw en eenmaal buiten zetten ze op een rennen. Het feest was voorbij. Vroeg of laat zal dat wat er met Adonia is gebeurd plaatsvinden bij iedereen die op de troon van zijn eigen leven zit of blijft zitten. Kijk, wij kunnen een tijdje in ons leven wel populair zijn bij mensen, en zeker als we feestjes geven zoals Adonia. We kunnen misschien mensen vinden in onze omgeving die ons vanwege onze invloed, ons intellect, of onze macht, of het geld dat we hebben, dat ze ons koning noemen, dat ze ons voornaam noemen, dat ze ons de grootste noemen. Maar uiteindelijk komt er voor ons mensen een einde aan deze op zichzelf gerichte levenshouding. Egoïsme, zelfverheffing, het loopt vaak verkeerd af. Weet je wat het resultaat is? Eenzaamheid of ondergang, dat kan het gevolg zijn. En voorbeelden ten overheffen uit de geschiedenis, om er maar een paar te noemen. Neem nou Hitler, die geprobeerd heeft om de grote leider van Europa te worden. Aan het eind van zijn leven pleegde die man zelfmoord. Of de Amerikaan Howard Hughes, die in de jaren 60 van de vorige eeuw leefde. Hij was de rijkste man van de wereld. Zijn laatste jaren leefde hij teruggetrokken als een kluizenaar in zijn huis. En hij stierf als een eenzame, bange man. Vroeg of laat is het feest voorbij. En dat betekent dat ieder van ons een keuze moet maken. En iedere keer weer een keuze moet maken. Claim ik het recht dat ik op de troon zit? Of kroon ik Jezus als mijn koning in en over mijn leven? 1 Koningen hoofdstuk 1 eindigt met de worsteling van Adonia om zijn keuze te maken. Kijk, Adonia die had verstandig moeten wezen en die had naar Psalm 2 moeten luisteren. Daar staat geschreven dat de koningen van de aarde zichzelf op de troon zetten en samenspannen tegen de Heer en zijn gezalfde. En diezelfde psalm die geeft dan het advies. En die zegt dan, nu dan koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heer met vrezen, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt. En het klinkt bijna alsof psalm 2 hier rechtstreeks spreekt tot Adonia. Omdat dit precies is wat hij moest doen om zijn leven te redden. Dien de Heere, omarm het koningschap van zijn koninklijke zoon. Wat deed Adonia? Bevreesd voor koning Salomo reageert hij. En dan staat er in 1 Koning 1 vers 50. Hij stond op en ging weg en greep de horens van het altaar vast. En in dat vers staan drie werkwoorden, kort achter elkaar geschreven. Stond op, ging, greep. En de korte frasering van dit vers, dat wijst erop dat Adonia dat snel achter elkaar deed. Als hij zijn leven wilde redden, dan moest hij snel handelen. Er was geen tijd te verliezen. Bij het altaar waar de verzoening tot stand wordt gebracht, daar moet ik wezen, heeft Adonia gedacht. Adonia's lot lag in de handen van Salomo. Maar in plaats van wraak te nemen, toonde die nieuwe, gekroonde koning Salomo genade. Salomo die zei, als hij zich een betrouwbaar man betoont, zal hem geen haar gekrenkt worden. Maar als er kwaad in hem aangetroffen wordt, zal hij sterven. Koning Salomo liet hem van bij het altaar naar beneden komen. En Adonia boog zich neer voor de koning. En Salomo zei tegen hem, ga naar je huis. Wat is Adonia diep gevallen. De man die geprobeerd heeft zich te verheffen, ervoer hier een pijnlijke vernedering. De man die koning wilde worden, moet nu eer bewijzen aan zijn jongere broer. Uiterlijk heeft hij wel trouw gezworen aan Salomo, door voor neer te buigen. Maar diep van binnen was hij en bleef hij nog steeds een trots en een eerzuchtig persoon. Als je verder leest in 1 Koningen, dan zie je dat dat hart van Adonia niet veranderd is. Willens en wetens gaat hij zijn verkeerde verlangen weer achterna. In 1 Koningen hoofdstuk 2 probeert hij nogmaals, via een slinkse omweg, dat koningschap in handen te krijgen. En dat heeft hij met de dood moeten bekopen. De bedoeling van ons tekstgedeelte is natuurlijk niet om alleen maar een uitleg te geven van hoe de verhouding ligt tussen Salomo en Adonia. De Bijbel die wil ons leren dat wij onze relatie met de Heere God zullen bouwen op Gods gezalfde, de eeuwige koning, Jezus Christus. In Mattheüs 12 vers 42 staat geschreven dat Jezus hoger is, meer is dan Salomo. En hoezeer Salomo ook mij mogen bewonderen, omdat hij Adonia nog een kans heeft gegeven, moet alle lof naar Jezus gaan. Salomo die zei dat het leven van Adonia gespaard zal worden als hij zich goed zal gedragen. En dat was een oprecht en een eerlijk gebaar van de koning. Maar Jezus die zegt dat hij ons zal accepteren, ook al verdienen wij het niet. Romeinen 5 zegt, Christus is voor goddelozen gestorven. Christus is voor ons gestorven, toen wij nog zondaars waren. Jezus, die zijn leven gegeven heeft voor ons, is de hoogverheven koning. En hij wil, net als bij Salomo, dat wij hem zullen omarmen. Er zal nooit meer een onderbreking of een andere koninklijke opvolging komen in het koninkrijk van God, omdat Jezus Christus de onvergankelijke koning zal zijn tot in alle eeuwigheden. Dus een ieder die tot dat eeuwige koninkrijk van David behoort, door voor Christus te kiezen en met Christus te wandelen, die mag van harte het blijven uitroepen in het leven. Lang leven de koning! Die plaats vervangend voor ons stierf. Lang leven de koning die uit de dood opstond. Lang leven de koning die weer terug gaat komen. En over deze komende koning heeft God ons de onwrikbare belofte gegeven. Groot zal zijn heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk. Doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Dus gemeente, schaam u niet voor het evangelie, dat blijft. De mensen om ons heen, ze vallen allemaal weg, we gaan allemaal weer begraven worden. Niets blijft er, niets blijft er. Maar onze eeuwige koning, weer en hoger dan Salomo, is het dubbel en dwars wat om te blijven toejuichen. Lang leven koning Jezus. Dat zijn koninkrijk toch spoedig komen mag. In al zijn glorie. Amen. Amen. Amen.